Liefde gemeente, hierbij delen wij u namens Willem Kievit mede dat hij vanmorgen in het midden van de kerkraad schuldbelijdenis gedaan heeft van zijn optreden in deze dienst vanmorgen. Gemeente, zoeken wij het aangezicht in verootmoediging voor de Heer. Onze hulp en onze enige verwachting staan het avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 73, de versen 13 en 14. En toen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van Jacobus en dan van het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in antwoord daarop met elkaar uit Psalm 66, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Jacobus 3, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het hele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Zie, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde wind gedreven worden, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen, zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit diezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter, kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo is het weer zondagavond mogen worden. Heere, in het rijk der natuur spreekt u zo heerlijk. En wilt u dat ook vanavond doen? Laat er iets gemerkt mogen worden van die heerlijkheid die gij in de natuur openbaart in het weer. Iets van die verstildheid. Iets van die warmte. Heere, laat het ook zo in uw huis mogen zijn. Dat daar de stilte mag zijn en het zachte suizen van de wind. Van uw lieflijke aanwezigheid. Heer, en ook al is dat dan een ontdekkende werkelijkheid. Heer, en ook al worden wij vanavond allen schuldig gesteld door uw woord en door uw wet. En is er niemand vanavond op en onder de preekstoel die daar vanavond niet schuldig uitkomt, Heere. En toch is dat ook het werk van uw Heilige Geest, om zondaren schuldig te stellen. En het is ook verlangen van uw kinderen om eerlijk behandeld te worden, om de zonden voor ogen gesteld te krijgen, omdat ze leren zien en bewenen, maar ook om ermee naar u te gaan, om die zonden ook van de tong voor u te belijden, om daar ook verzoening over af te smeken. Heere, geef dat we allemaal zo vanavond, wie we ook zijn, vanavond tot u mogen gaan in schuldbelijdenis. Heere, want als wij in de achterliggende week zien wat wij met onze tong gedaan hebben en hoe wij gesproken hebben, och Heere, dan buigen we met elkaar voor u. Heere, want dan hebben we allemaal die tong niet gebruikt zoals we hem gebruiken moesten, zoals u ons geschapen hebt in het paradijs, om daar God te loven, om met onze tong u te eren. Heer, en daarom bidden wij u, verzoen gij dat uit genade. En geef ook herstellende genade, dat we die tong in beginsel weer mogen gebruiken, om u de Heere te eren. En om de naast ermee te troosten, te bemoedigen, om met onze tong woorden van leven te spreken. Heere, werk het uit genade in ons allen. Blijf zo bij ons ook, Heere. Sterk ons ook in de bediening van het woord. Heere, komt u er zelf in mee. Open toch de schriften. En dat we van u alleen verwachten mogen. En geef dat ook bij de hoorders, bij de gemeente, Heere. Dat er een ontvankelijk hart mag zijn. En dat alles weggenomen mag worden. Heer, u weet, er kan zoveel zijn, zo ontzettend veel, wat de werking van uw geest tegenstaat. Heer, er zijn zoveel vogels die het zaad wegpikken. En daarom bidden wij u, komt u, Heere, dat zachte suizen van de wind. En dat we het vanavond mogen ervaren bij alles. De Heere gedenkt aan ons. En dat doet hij om zichzelf wil. Want wij hebben het verzondigd. En daarom buigen wij voor u in schaamte te neer. Heere, zie ons aan. Wees zo met het werk van de zending. We mogen het hartelijk aan u, de Heere, opdragen. Ook het werk wat gedaan mocht worden. Ook gisteren weer. Heere, breidt uw koninkrijk toch uit, wereldwijd. Heere, maar ook ons land. Het is een evangelisatieland geworden. Zoveel miljoenen mensen zonder God op de wereld. Zonder God in het leven. Ook in onze eigen woonplaats, Heere. En daarom bidden wij u, Geef ons toch die bewogenheid met hen die ten dode wankelen. Heere, laten we leesbare brieven van Christus mogen zijn. Om daarin ook iets te mogen laten zien van die hartvernieuwende genade. Omdat buitenstaanders jaloers mogen worden. Om dat geheim ook te mogen kennen. Die verzoening met u en vrede in het hart. Dat liefde ons leven mag stempelen. We smeken het u, Heere. Gedenk ook onze overheid. Heere, wat een spanningen komen er ook in het kabinet openbaar. Als het gaat om de embryo-deling, het onderzoek van de embryo's. Als het gaat over deze zulke tere dingen. Als het leven in het geding is. Heere, dan bidden wij u. Geef ook dat onze overheid daarin mag vragen naar uw wil. En wilt gij ook die mensen sterken, Heere. Die nu onder vuur liggen van de pers, in de media, van hun collega's. Heren die allerlei schimp en hoon over zich heen krijgen. Omdat ze het opnemen voor de beschermwaardigheid van uw leven. Heren, sterkt u ze. En geeft dat ze zich ook gesterkt mogen weten. Door de voorbeden in de kerken. Heren, en laat er ook een besluit mogen komen. Dat uw goedkeuring kan wegdragen. Heren, geef ze toch. Standvastigheid. Heere, weet van hen af. Heere, zo dragen wij ook onze plaatselijke overheid aan u op. Heere, wilt gij ook bij onze plaatselijke overheid zijn? Leer ook hen vragen naar u en naar uw inzettingen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wees met hen die het werk mogen doen in gevangenissen, onder thuis- en daklozen, onder gehandicapten. Heren die mogen spreken van u in de krijgsmacht. Heren, gedenk ook ons onderwijs. Wil het ook geven dat het mag zijn overeenkomstig uw woord. Ook de basisscholen die we mogen hebben op grond van uw woord en de belijdenis. Sterk alle meesters en juffrouws, de docenten ook. Van de Prins Maurits en de andere scholen. Heren, dat we ook dat onderwijs dat toch gegeven mag worden nog naar uw woord. Met onze hartelijke voorbeden mogen omringen. Omdat ook onze kinderen door het onderwijs mogen gevormd worden. Om in de samenleving hun plaats te mogen innemen. En daarin te mogen handelen en spreken naar uw woord. Heere, wilt u zo bij ons blijven. Als we ook denken aan hen die het moeilijk hebben. Die verdriet hebben. Zorgen om hun kinderen. Zorgen in de huwelijken. Heere, zij die alleen hun weg gaan. Gedenk zo heel de gemeente. Bij al de dingen die er zijn. Mogen dat voor u de Heere neerleggen, getrouwe ontfermer. Laat ook het woord van vanmorgen in ons hart mogen leven. Heere, doe ons van hier niet opgaan, tenzij dat gij medegaat. Heere, wij kunnen niet zonder u. En daarom geef ook dat woord telkens weer te mogen beoefenen. Heere, wat wij vergeten, vergeet u ze niet, de rouwdragende. Zij die weduw en weduwnaar zijn geworden. Zij die kinderen hebben verloren. Heere, wat een smart brengt dat toch telkens weer met zich mee. Wilt u zo ook ondersteunen en troosten en nabij zijn. Heere, gedenk ook allen die met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon, onze ouderen. Die niet meer op kunnen gaan naar uw huis. Wilt u ook bij hen zijn. Geef ook dat ze zich verbonden mogen weten. Ook al kunnen ze niet meer met het lichaam bij ons aanwezig zijn. Laat ze toch ook in de geest bij ons zijn en wij bij hen. Geef die verbondenheid. Dat ze ook vanavond mee mogen luisteren. Dat ook het woord in hun leven beslag mag doen. Gedenk ons zo. Geef en verlaat ons niet. Koning van de kerk. Zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, jongeren. Daar ligt een man op bed. En hij ligt met zijn gezicht naar de muur. Hij is boos, hij is misnoegd, hij is ontevreden. En even later komt zijn vrouw binnen. En zegt, man, wat is er toch? Waarom kijk je zo ontevreden en chagrijnig? Nou ja, moet je luisteren. Ik kan die wijngaard niet krijgen. Ik heb er veel geld voor geboden. Maar hij wil hem niet geven. Zo'n vrome Jood. Hij zegt dat het erfenis van zijn vaderen is. Nou, wat zou dat? Ik heb hem een goede wijngaard gegeven, maar die wil hij niet. Ik heb hem geld geboden, wil hij ook niet. Hoe moet het nou? En ik wil hem zo graag hebben, want onze tuin moet nog groter worden. De kinderen weten wel over wie ik het heb, nietwaar? Wie is dat? Agab. En kijk eens wat Izebel doet. Er komt een spottende grijns op haar gezicht. Man, stel je toch niet zo aan. Dat regelen wij toch wel eventjes. Sta op, man. Dat doe ik wel even voor jou. Ik zal wel wat brieven schrijven. We krijgen die Nabot wel klein. Wacht maar af wat ik doe. En even later wordt er geklopt aan de deur van Nabot. Gerechtsdienaars voor de deur. Nabot, je bent gearresteerd. En je moet in de poort komen waar de rechtbank zetelt. Want je hebt God en de koning gevloekt. Ik? Mijn God en koning gevloekt. Die ik zo lief heb. Nou, dat is niks van waar. Nou, er zijn getuigen. Die hebben het zelf gehoord. Kom maar mee. En ze sleuren Nabot als het ware uit zijn huis. En daar staat hij in de poort voor de rechtdienaren. En daar zitten de rechters in de poort. En ze zeggen, Nabot, je hebt God gevloekt en de koning. Nee, meneer de rechters, dat heb ik niet gedaan. Ik bemin de Heer en God beware mij voor zo'n grote zonden. Je hebt het wel gedaan, Nabot, want er zijn getuigen die het gehoord hebben. En daar komen ze naar voren, twee mannen. Het woord Gods noemt ze Belials mannen, mannen die hun ziel verkocht hebben voor zilverlingen. En op bevel van Izebel verklaren ze dat ze gehoord hebben dat Nabot God en de koning gevloekt heeft. En ze zweren het. En dan kunnen de rechters niet anders. Naar het woord van de Heere zelf. Dat in twee of drie getuigen alle zaak zal bestaan. Nabot veroordelen tot de dood. Want die doodstraf was er. Voor hen die God vloekten en de koning. En dan moeten ook die Belials mannen. Naar datzelfde woord van God de eerste steen nemen. En Nabot de onschuldige, de ware vromen, doden. Geliefde gemeente, een aangrijpend beeld van rechtsverkrachting. En omdat God het is die het recht lief heeft, heeft hij in zijn heilige wet laten optekenen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. God neemt het zelf op voor het recht, opdat het recht zijn loop zou krijgen. En in deze geschiedenis zien wij van hoe groot gewicht het is om te getuigen in een rechtszaak. Kan de aangeklaagden zijn leven kosten als er vals getuigenis gegeven wordt. En daarom de Heere, die waarheid en recht lief heeft het geboden. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Kom gemeente, laten wij dit gebod des Heren mogen gaan overdenken. En we willen dat doen aan de hand van het leerboek van de kerk. Zondag 43, waar we met elkaar vraag 112 lezen en het antwoord. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels vermijdende, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht, naar mijn vermogen voorsta en vorderen. Geliefde gemeente, wij willen stilstaan bij zondag 43, aan de hand ook van het gebod wat centraal mag staan. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat gebod laat ons zien, de strijd tussen waarheid en leugen. En we staan dan eerst stil, de leugen verboden en de waarheid geboden. Het negende gebod bepaalt ons bij de strijd tussen waarheid en leugen. In de eerste plaats de leugen verboden en de waarheid geboden. Doch eerst gaan we daarvan zingen en wel met elkaar uit Psalm 64, de versen 8, 9 en 10. Hun tong die anderen durft onteren en waar de vromen trots versmaan, zal zelf met schande hen belaan. Ja, elk zal hun den rug toekeren en hen verneren. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van den Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer. Psalm 64, de versen 8, 9 en 10. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om in één rondgang uw liefde te geven, uw gave aan de Heere en zijn dienst. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat mij tot geen stond iets onbedachts laat ontglippen. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 141 en daarvan het derde vers naar het amen der prediking. Het negende gebod bepaalt ons vanavond, gemeente, bij de strijd tussen waarheid en leugen. We willen allereerst zien hoe dat gebod ons bepaalt bij het verbieden van de leugen, waar zij ons gebiedt de waarheid te spreken. Zoals we al in de inleiding gezien hebben, gemeente, komt het negende gebod rechtstreeks op uit de rechtspraak. De Heer heeft dit gebod gegeven omdat Hij als de Heer die het recht lief heeft, ook wil dat er waarlijk recht gesproken wordt. En daarom laat Hij het zo nadrukkelijk optekenen dat Hij wil dat er in de rechtspraak geen vals getuigenis gesproken kan worden. Omdat er zo'n groot gewicht hangt aan het getuigen. Want immers in de zaak van twee of drie getuigen ligt het vast. En daarom zo nadrukkelijk dat de Heer het bepaalt, gij zult geen vals getuigenis geven. Maar onze Heidelberger beperkt het natuurlijk niet tot het getuigenis geven alleen in de rechtszaal. En dat betekent dat woord ook zeker niet alleen. Want als we gaan luisteren naar het woord getuigen, dan zien wij dat het ook in die dagen al een bredere betekenis had dan alleen voor de rechtspraak. Bijvoorbeeld Samuel, als hij gekomen is aan het einde van zijn leven en hij staat voor zijn volk, dan zegt hij het tegen hen, zie, hier ben ik. Betuig tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde. En dan wil Samuel als het ware tegen het volk zeggen, kom dan maar en zeg het maar, als ik iets van jullie genomen heb, of ik jullie op enige wijze heb verongelijkt of heb verdrukt, zeg het dan maar, getuig dan maar tegen mij, vertel het dan maar tegen mij. En daarin zien wij dus al die bredere betekenis van het woord getuigen. Maar het is ook de Heere zelf die dat woord al zo gebruikt. Bijvoorbeeld in Micha 6, het derde vers, waar de Heere vraagt, o mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. We zien dus dan dat dat woord een bredere betekenis heeft, getuigenis geven, dan alleen in de rechtszaal. Ook in het dagelijkse spraakgebruik, in de omgang met elkaar, krijgt het woord getuigen iets van, zeg het dan, spreek dan. En laat dus in uw spreken geen vals spreken gevonden worden. En zo gaat onze catechismus het dan ook uitleggen. Als er gevraagd wordt, wat wil het negende gebod? Dan is de eerste uitleg dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Valse getuigenis, dat wil heel eenvoudig zeggen, jonge mensen, dat ik niet bedriegelijk ben in mijn getuigenis, in mijn spreken. Niet leugenachtig, niet de dingen verdraai, maar oprecht spreek. Want wij kunnen gevraagd worden om van onze naasten een getuigenis te geven. Denk bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek. Of wanneer mensen ergens nieuw komen wonen. Of bijvoorbeeld in de consistorie. Als het gaat over het stellen van kandidaten, dan moet er ook getuigenis van hun levenswandel gegeven worden. En dan zegt Gods woord, geef geen vals getuigenis van zo iemand, maar spreek eerlijk en oprecht wie hij heeft. Laat in je spreken waarheid en gerechtigheid lief gehad worden. En daarom mag die vraag ook wel gelden. Als dat ook ons gevraagd wordt om een eerlijk getuigenis van iemand te geven die misschien onze eigen positie wel kan bedreigen, blijven wij dan ook altijd eerlijk in het getuigenis dat wij over onze collega geven? Gemeente, laten wij mogen beseffen hoe gewichtvol het is welk getuigenis wij van iemand geven. Want daar is zijn naam mee verbonden en zijn naam, dat is zijn wezen. En wanneer wij een vals getuigenis geven, dan tasten wij iemand aan in zijn naam, in zijn wezen. En dat is werkelijk, om het zo te zeggen, dodelijk. Want luister maar hoe Gods woord daarover spreekt. En dat moet toch ons richtsnoer zijn in alle dingen. En dan is het Salomo die ons zegt, Een goede naam is beter dan olie. En weet dus, als wij de naam van iemand bezoedelen, wij breken daarmee zijn achting en zijn invloed. En ik las dat eens heel mooi omschreven bij de bekende prediker J.J. van Oosterzee. Hij schrijft dan het volgende, om maar eens goed op ons laten inwerken, gemeentje. Overlaat, zo schrijft hij, de aardbewoner met schatten, macht of genot. Zodra zijn goede naam is bevlekt, is zijn invloed en achting verloren. Neem de arme zijn brood uit de mond, het werk uit zijn hand. Zolang zijn goede naam nog ongekrenkt is bewaard, heeft hij niet alles verloren. En dat is de uitleg van het woord, een goede naam is beter dan olie. Al heeft een arme dan niets, dan heeft hij altijd nog zijn goede naam. En wat is het erg als je alles bezit en de mensen bezoedelen je naam, dan heb je niets meer. En wij merken ook als we de psalmen lezen, gemeente, dat dat meestal de nood is waar Gods kinderen mee te maken hebben. Dat telkens over hun een vals getuigenis gegeven worden. En dat zij dat ervaren als moordwapens. Denk maar aan Psalm 57, waar de dichter zegt: hun tongen zijn als zwaarden, scherp gewet, als spies en als pijlen zijn hun tanden. Luister maar wat de dichter van Psalm 64 zingt. Hun tong die anderen durft onteren en ware vromen trots versmaan. En daarom horen we ook telkens het gebed van de dichters om bescherming tegen dat wapen, waar ze zichzelf niet tegen kunnen beschermen, die dodelijke, lasterlijke tong. Hoor maar hoe daar de dichter van Psalm 120 de Heer om afsmeekt en zegt: O Heere, doe mij toch die strik ontslippen, ter veinzerij en valse lippen. Heere, behoed mij toch voor de bitse tong, die mij met leugentaal besprong. En gemeente, wij kunnen er echt met elkaar niet genoeg van doordrongen zijn hoe ver de invloed van zondige woorden en gedachten reikt. We hebben het met elkaar gelezen, dat indringende hoofdstuk, Jacobus 3, waar hij zo heel indringend wijst op wat de tong is. En hij die tong allereerst vergelijkt met het gebit en een toom waarmee een paard wordt bestuurd, dat grote, sterke paard. Het wordt door een heel klein toom bestuurd. En hij zegt: kijk eens naar zo'n groot zeilschip. Het is een klein roer wat het bestuurt. Hij zegt: en zo is het ook met de tong. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet, het is een klein vuur, hoe grote hoop het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken in de hel. Want er zijn maar weinig woorden in de Heilige Schrift die ons zo diep tekenen, de val van een mensenkind en wat er van een mens geworden is. Hij zegt: de tong, ze is als een vuur dat heel ons leven doortrekt. Van de geboorte tot de dood, een vuur dat ontstoken is, dat zijn oorsprong vindt in de hel. De gemeenten en de jonge mensen, ze hebben het vast wel eens gezien. Als je zo'n toespraak hoorde van Hitler, wat heeft zijn tong niet teweeg gebracht? Die tong van Hitler, miljoenen mensen, slachtoffer geworden van oorlogsgeweld en concentratiekamp. Gevolgen van de tong. Vals getuigenis spreken. De Heere, hij haat het, zoals we dat ook straks nog meer zullen zien. En dan gaat onze catechismus verder met de uitleg. Niet alleen een vals getuigenis geven, maar dat kun je ook doen in strijd komen met het negende gebod door de woorden van iemand te verdraaien. Net een kleine nuance in zijn woorden. Zelfs al zou je zijn woorden letterlijk weergeven, toch door intonatie en klemtoonverandering kunnen die woorden zo plotseling in een heel ander daglicht te komen staan. De woorden misschien iets uit elkaar halen, er iets toevoegen, of juist iets uit weg laten? Ik las dat er vroeger een oud spreekwoord was, ik kende het niet. Maar het heeft wel een hele diepe inhoud. Dat oude spreekwoord luidt als volgt. Geef mij van iemand één geschreven regel en ik zal hem aan de galg brengen. Wat betekent dat, jonge mensen? Moet je eens onthouden, wat betekent dat? Geef mij van iemand één geschreven regel en ik zal hem aan de galg brengen. Wat betekent dat? Wel dat als je iets wat iemand zegt uit zijn context haalt en de betekenis waarin hij het gezegd heeft weglaat en je zegt het alleen maar zonder er te vertellen in welke zin hij dat gezegd heeft en met welke bedoeling hij dat gezegd heeft, kan elk woord een zwaard zijn waar je zelf invalt. Heel aangrijpend zien we dat in het leven van de Heer Jezus Christus. Want als hij met zijn discipelen staat bij de tempel en de discipelen zo diep onder de indruk zijn van die tempel, gaat de Heer Jezus over een andere tempel spreken. En dan zegt hij, luister goed, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Dat is het getuigenis van de Heer Jezus. En wat wordt er met zijn woord gedaan? Wel, het wordt helemaal uit het verband gerukt waarin hij het gezegd heeft, ziende op zichzelf. En als hij dan voor de rechter staat, wat wordt er dan gezegd? Wel, en dan moet je luisteren. Hij heeft gezegd, breek de tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Daar wordt het woordje deze iets verkort in het woordje de. Maar 2 lettertjes weglaten. En het wordt als het ware een doodvonnis voor de Heer Jezus Christus. Dat is iemands woorden verdraaien. En daarom als wij geroepen worden om iemands woorden weer te geven, dan moet dat gaan zo getrouw en eerlijk mogelijk. En dan denk ik nog aan het slot van onze vorige zondag, waar geschreven staat, ik dien zo te handelen als ik wilde dat men met mij handelde. En dan moet je jonge mensen eens over nadenken. Als je iets over een ander zegt, zou je het dan ook fijn vinden als ze dat over jou zeiden? De wijze waarop jij het zegt en de inhoud wat je zegt. Laten wij over anderen spreken zoals wij willen dat anderen over ons spreken. Het is niet alleen een vals getuigenis geven. Het is niet alleen iemands woorden verdraaien. Maar het gebod is wijder en het zegt, het bestaat ook in het verbieden van achterklappen. En wat is dat voor een ouderwets woord, achterklappen? Wel, dat wil zeggen, de waarheid over iemand zeggen, maar dan wel een negatieve waarheid. Dat wil zeggen, op zichzelf wat je zegt is wel waar, maar het zijn zonden van een ander die je vertelt. Het is niet zozeer dat je dus leugens over iemand vertelt, je vertelt wel de waarheid, maar het zijn dingen waarvan een ander niet zou willen dat jij ze zou vertellen, omdat ze pijnlijk, kwetsend of zonden zijn die hij gedaan heeft. En wat kunnen wij dat toch huichelachtig maskeren en zeggen, ja, maar je mag toch de waarheid wel zeggen. Wat kunnen we het ook nog vaak inkleden? Ja, ik moet je het wel zeggen, ik vind het wel erg. Maar heb je dat ook gehoord? Dat jonge stelletjes hebben nog maar 1 jaar verkering. En ze moeten al gaan trouwen, erg hè. Of heb je dat gehoord? Van de buurman op de bank. Volgens mij heeft hij fraude gepleegd. Erg hè. En zo achterklap. Doorgeven de zonden van een ander. En dat dan onder de mom van dat je het allemaal nog zo erg vindt. De gemeente, daar las ik ook weer zo'n treffende uitspraak over. Wat kun je soms de dingen soms in 1 zin zo helder voor ogen zien. En dat wil ik u ook graag meegeven. En laat het ook vanavond maar heel praktisch zijn voor ons allemaal. Wie de zondige gebeurtenis erg vindt, brengt het bij de Heere. En wie het leuk vindt, gaat ermee naar de buren. Ook weer zo treffend onderwijzend. Als wij van iemand horen, gemeente. En laat het maar heel eenvoudig houden dat hij gezondigd heeft. Smart het je dan. En ga je ermee naar de binnenkamer. En zeg je dan, o God, zou u die man willen vergeven? Als je hoort dat misschien een gemeentelid in overspel gevallen is. Ga je er dan mee naar de Here toe. En zeg je, o God, zou u dat huwelijk nog in stand willen houden? Zou u die man nog willen bekeren, Heer? Doen we dat, gemeente? Of gaan we ermee de straat op en zeggen, heb je het ook gehoord? Hij heeft toch niet gedacht van die man? Moet eens kijken wat hij allemaal doet. Het ligt zo teer, gemeente. Want de Heere haat het als we het anders doen dan het negende gebod. Een gemeente, wanneer wij zo de zonden, hoewel ze op zichzelf waar zijn, als achterklap naar voren brengen. En we over de zonden en de zondaars spreken. Zijn we zelf op dat moment aan het zondigen en zijn we zelf de zondaar. Laten we dat toch telkens weer mogen beseffen. En is dat dan ook niet de vervulling van die goddelijke opdracht om onze naaste lief te hebben. Om niet mee te doen aan achterklap. Luister eens, gemeente, wat de wijze Salomo zegt. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Maar die getrouw is, bedekt de zaak. Die een achterklapper is. Het Hebreeuwse woord zegt zo heel mooi, iemand die dat doet, die handelt in schandalen. Een achterklapper, dat is iemand die heeft er, om het zo te zeggen, zijn werk van gedaan. Daar heeft hij vermaak in, dat is zijn lust. Om al die dingen te vertellen. Om te grossieren in het vertellen van zonden. En daarin is ook achterklap ten diepste verraad. Verraad van je naaste. Die jou misschien wel eens wat in vertrouwen verteld heeft. En dat jij op de straten brengt. Of dingen die je vertrouwelijk ter oren gekomen zijn. En die je brengt in de buitenwacht. Dat is het werk van een achterklapper. Maar, wat mag daar tegenover het leven van de Godvrezende zijn? De vrome. Hij bedekt de zaak, zo zegt Salomo. Hij heeft er geen behoefte om het op straat te brengen. Hij heeft er geen behoefte aan om zijn naaste te beschadigen. Omdat hij uit een andere bron leeft. De achterklapper, waarom? Waarom? Omdat hij vaak uit jaloezie doet, uit nijdigheid, uit nieuwsgierigheid of wraakgierigheid. Dat is de bron van de achterklap. Maar de bron van de vromen is de liefde, waarmee hij de dingen bedekt die hem ter oren komen. En die hij allereerst brengt voor het aangezicht van de levende God. En het achterklap, gemeente, het kan zo ontzaglijk ver gaan. Eerst begint het bij een koffiepraatje op een verjaardag. En al spoedig weet heel Middelharnis ervan. En het gaat over het water en het komt aan de overkant. En het wordt in heel Nederland gehoord. En de betrokkenen kan er soms jaren later nog mee geconfronteerd worden. En daarom de achterklap. En ik zeg het misschien een beetje cru, gemeente, maar ik bedoel het uit liefde. Achterklap en ook straks lasteren. Het is een geestelijke kanker die doorvreet en mensen totaal vernietigen kan. En daarom zegt de apostel Petrus zo indringend: leg dan af alle achterklappingen. Dat is het vermaan van de apostel, omdat hij weet hoe groot en verschrikkelijk kwaad het is. En nog erger daar in het verlengde van achterklap is het lasteren. Ging het bij achterklap nog dat je op zichzelf de waarheid over iemand vertelde, al was het ook een verdrietige waarheid. Maar bij het lasteren ga je de waarheid verdraaien. Ga je willens en wetens leugens over iemand vertellen. Gemene dingen. Dingen waarvan je eigenlijk niet weet of ze werkelijk waar zijn. Dingen die je overdreven hebt, die je erger gemaakt hebt. Ik zei het al, het is een van de dingen waar de psalmisten het meest over klagen. Als ik denk aan Psalm 44, mijn schande is de ganse dag voor mij. En de schaamte mijn aangezicht bedekt mij om de stem des honers en der lasteraars. Dat is het gevolg wanneer iemand getroffen wordt door lastering. Dan gaat hij beschaamd bij dagen en bij nachten door de straten, omdat hij gehoond en gelasterd is. Daarom mogen we ook elke keer wel vragen, o God, bewaar mij ervoor. Want, Heer, geef toch dat ik uw kinderen niet zou aantasten met laster. Want ze zijn uw oogappel, o Heer. En daarom gaat onze catechismus ook verder. Om het uit te diepen, omdat aan dat aspect van dat vals getuigenis zoveel zaken zitten. Want, zo zeggen zij vervolgens, het is ook lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Helpen veroordelen, dat is eigenlijk alles doorvertellen zonder dat je het weet of het wel waar is. Gemeente, ik zei het al, laten we het maar eens heel praktisch houden. Als u nou eens iets hoort van iemand en die vertelt u iets over een ander en zegt, joh, moet je toch eens luisteren wat ik gehoord heb. Ik heb gehoord dit en dat. Is toch wel heel wat. Weet u wat u dan moet zeggen? Kom, dan gaan wij samen naar die persoon toe. Ik durf u te zeggen dat die persoon schielijk zijn beschuldigingen intrekt. Ja, ja, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik heb het ook maar horen zeggen. Maar ondertussen wel meehelpen anderen te veroordelen. U moet het maar eens proberen, gemeente. Als een ander u wat slechts vertelt over de naaste, moet je maar zeggen, kom, dan gaan we naar die naaste toe. Dan gaan we vragen of het waar is. Je krijgt ze nooit mee, omdat ze het niet zeker weten. En daarom bewaar u daarvoor om mee te werken dat anderen lichtelijk veroordeeld worden. Maar nog erger is het ook om mensen daadwerkelijk te veroordelen, ongehoord het oordeel over ze uitspreken, meedoen met wat anderen je vertellen en dat voor waar houden. En ze, oh ja, maar dan is het waar. Wat een verschrikkelijke man dat hij dat allemaal doet. En hem direct afschrijven. De gemeente, wat is Gods woord eerlijk? Want ook Gods kinderen doen daaraan mee. Lichtelijk veroordelen. Misschien kent u wel die geschiedenis van David, dat hij vluchten moet voor Absalom, zijn zoon. En daar komt Siba aan, de knecht van Mefiboset. En hij komt David op zijn vlucht allerlei ondersteunende middelen brengen. Eten, voedsel, kleding. En dan vraagt David aan Siba, maar waar is Mefiboset? Waarom is Mefiboset niet meegekomen om mij te vergezellen in mijn moeilijke weg die ik gaan moet? En dan zegt Siba, ja, ik zal het u maar eerlijk zeggen, koning David. Maar het is niet zo mooi hoor. Maar Mefiboset, die heeft de zijde gekozen van Absalom. Want dan hoopt hij dat hij alles weer terugkrijgt. En in plaats dat David het kind des Heren zegt, ja, maar dat moet ik eerst onderzoeken. Dat kan ik haast niet geloven. Mijn vriend Mefiboset, aan wie ik zoveel weldadigheid bewezen heb. Nee man, dat moet ik eerst onderzoeken of dat waar is. Hij geloofde direct. En hij stapt in de valstrik door de vorst der duisternis gespannen. En hij zegt, weg met Mefiboset. En jij, Siba, jij krijgt alles wat van Mefiboset is. En nu de waarheid. Mefiboset, hij zit in Jeruzalem en hij weent en hij lijdt mee met David. Want wat staat er? Hij waste zijn voeten niet meer en hij schoor zijn baard niet als teken van grote rouw. Ook David dus, gevallen in de strik van lichtelijk en onverhoord veroordelen. En daarom is het ook dat Christus zegt als die grote leraar, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Wij moeten ons waken voor een lichtvaardig en oppervlakkig oordeel op feiten die we niet kennen en waarvan we niet weten of ze op de waarheid berusten. En daarom is het ten diepste ook dat wij het oordeel overgeven aan de levende God, omdat Hij alleen het hart kent. En Hij alleen weet de uitgangen van het hart. En Hij alleen weet wat er gebeurd is. En daarom kan Hij alleen ten diepste een rechtvaardig oordeel geven. Natuurlijk worden ook wij wel eens geroepen over een bepaalde zaak een oordeel te geven. Ik denk alleen al aan de taak die rechters hebben. En daarom hebben zij ook onderzoekingen te doen. Ernstig en oprecht naar de feiten en de waarheid te zoeken. En alleen te oordelen op zaken die vast en zeker zijn. En wat lijden dan de mensen het meest om die onterechte veroordelingen? Wat was, gemeente, het diepste lijden van Job? Natuurlijk was het verschrikkelijk wat hem allemaal overkwam. Maar wat heeft hem nou het meeste pijn gedaan? Wel dat hij door zijn vrienden onveroordeeld werd veroordeeld. Onterecht veroordeeld. Ze hadden geen onderzoek gedaan. En ze hebben hem zo afgeschreven. En wat was voor Hanna zo pijnlijk? Dat Eliar hield voor een dronken vrouw. Lichtelijk en onverhoord veroordelen. De Heere bewaar ons ervoor. En tenslotte zegt onze catechismus, om alles samen te vatten bij het negende gebod hoort, allerlei vormen van liegen en bedriegen. En misschien hebben de kinderen het wel eens moeten doen. In opdracht van hun vader. Als er iemand belde. Dat ze het moesten zeggen. Ja, zeg maar tegen die man dat ik niet thuis ben. Allerlei vormen van liegen. Als je visite krijgt. En je ziet de mensen aankomen. En je zegt deze vrouw. Ik heb er helemaal geen zin in. Bah, dat ze nu weer komen. En de deur open doen en zeggen. Fijn dat jullie er zijn. Allerlei vormen van bedrog en huichelachtigheid. Maar ook jonge mensen, laten we daar eerlijk in zijn. Ook wanneer wij op school komen en wij ons huiswerk niet gemaakt hebben. En met allerlei smoesjes proberen de leraar te bedriegen. En tenslotte bij het liegen hoort ook, als wij erbij staan en er wordt over iemand gesproken. En we zeggen er niks van, dan doen wij er ook aan mee. En gemeente, denkt nou niet dat ik het alleen over u heb. Ik heb het ook over mezelf. Ik was er van de week nog getuigen van, in een kring van predikanten, dat het over een gemeente ging en over een ouderling. En ze hebben de dominees ook allemaal hun praatjes. En toen was er gelukkig één onder de predikanten. Die zei, stop, zwijgen, niet verder over spreken. Gemeente, het leeft ook in ons hart, hoor. Zondaren onder de zondaars. Liefde gemeente, daarom laat ik het u ook weten. Waarom? Omdat alle liegen en bedriegen het eigen werk van de duivel is. Daar gaat het om, gemeente. Daar komt de oorsprong van de leugen vandaan. Het is duivels werk. Wat komt het dan scherp naar ons allemaal vanavond toegemeend? Liegen, bedriegen, achterklap, lasteren, allerlei vormen van bedrog. Onze catechismus zegt, het is werk van de duivel. En daarom zul je daaraan denken, jongelui. Als je morgen in de aula zit van de PM, om maar heel eenvoudig te houden. Je zit daar in de pauze, lekker bij elkaar. Je gaat praten over die leraar. Je gaat hem verguizen. Zul je zien dat het duivelswerk is. Als je je belastingformulier invult, je schrijft niet de juiste bedragen op. De Heere zegt, het is duivelswerk. Je op de verjaardag zit. Je spreekt met elkaar over de buurvrouw. Gaat allemaal eens even vertellen hoe een akelijke vrouw dat wel is. duivels werk. Zien wij dat, gemeente? Geloven we dat? Dat het waar is? Dat wat wij misschien zo onschuldig achten. En zeggen, nou ja, dat hoort nou eenmaal bij mensen. Wat moet je anders op een verjaardag? Wat moet je nou anders? Als je in de pauzen zit, dan moet je het toch over de leraren hebben. Dan moet je het toch over je klasgenootjes hebben. Ja, en je belastingformulier. Ja, je moet toch de mazen van de wet weten. En waar geeft de overheid het allemaal aan uit? Nou, daar ben ik het allemaal niet mee eens. En daarom kan het wel een nulletje meer of minder. Gemeente, de Heere zegt, dat is werk van de duivel. En u moet ermee doorgaan. Totdat God het u laat zien. Wat het inhoudt. Tenzij, zegt onze catechismus, wij de zware toren Gods op ons laden. Hoor je het? Zul je daarom nooit meer mee doorgaan, gemeente? Zul je vanavond een besluit nemen, een radicaal besluit? O God, maar als ik ermee doorga, dan laat ik uw toren, nee, uw zware toren op mij. En waarom, gemeente? Waarom is nou juist de leugen iets wat Gods toren, zware toren opwekt? Wel omdat het werk van zijn grootste vijand is. Omdat het werk van de vorst der duisternis is. En daarom lezen wij in Gods woord, valse lippen zijn de Heeren een gruwel. En als u wilt weten wat het is in het leven van de Heeren, wanneer er gelogen wordt en wat zijn reactie is op de leugen, denk dan aan de geschiedenis van Ananias en Safira. Dan moet je eens luisteren wat Petrus tegen hen zegt. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar gij hebt God gelogen. En dan zien wij het oordeel van de Heer, terstond en direct, over de leugen. En zij stierven ter plaatse. En daarom zegt het woord ook ons, dat straks in den hemel geen plaats zal zijn voor de leugenaars. Want dan lezen wij, als daar gesproken wordt, van het hemels Jeruzalem en wie daarin mogen gaan. En dan zullen buiten blijven al de leugenaars. Want hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is het deel van al de leugenaars. En gemeente, als er dan vanavond het negende gebod in zijn breedte en omvangrijkheid gezien hebben, wie staat er dan vanavond niet schuldig aan? Zouden we dan ook niet met elkaar zingen, gedenk niet meer? Het kwaad dat wij bedreven, ons euvel daan, wordt ons uit gunst vergeven, Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. O, dat u vanavond toch een haat mag krijgen tegen die leugen, tegen dat vals getuigen, omdat het de Heere zo krenkt in zijn hart. En daar wil ik toch nog iets van zeggen, gemeente. Omdat hij daarin de gevolgen ervaart van onze afval van hem en ons toevallen aan de vorst der duisternis. Want hij is de oorzaak van al de leugen. En daarom zegt de Heer Jezus het ook in Johannes 8. Want geen waarheid is in de duivel. Wanneer hij leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader van dezelfde leugen. Gemeente, hij is de oorsprong van de leugen. Niemand heeft de Satan verleid, om het zo te zeggen. Niemand heeft de Satan voorgelogen. Maar hij is begonnen met liegen. Hij is het die de leugen heeft voortgebracht. Hij kan niet anders dan liegen. Hij is verleugend. Ja, hij is de personificatie van de leugen. Zoals Christus in waarheid kan zeggen, ik ben de waarheid. Zo geldt van de Satan ten volle, ik ben de leugen. En zo is hij als die grote leugenaar tot Eva gekomen. En daar heeft hij de leugen in haar hart laten komen. Daar heeft hij haar verleid tot zondigen. En daar heeft hij God tot een leugenaar gemaakt. Daar heeft hij gezegd, nee Eva, God liegt en ik spreek de waarheid. En nu hebben wij de duivel geloofd en zijn wij geworden tot leugenaars. En daarom liegen wij. Niet zomaar af en toe wat de mensen je willen doen geloven. Maar van nature kunnen wij niet anders, gemeente, dan leugen spreken. Omdat wij naar het woord van de Heere zijn. Gij zijt uit de vader de duivel. En gij wilt de begeerten uw vaders doen. Weet je wat een ontzaglijk oordeel. Spreekt de Heere hier over ieder van ons uit zoals wij geboren zijn. Dat wij God de waarheid de rug hebben toegekeerd. En dat wij nou niets anders meer doen dan volgen onze vader. Die de leugenaar is, de aartsleugenaar, om het zo te mogen zeggen. Begrijpt u nu waarom dat wij Gods zware toren op ons laden? Omdat wij in de leugen hem elke keer als het ware laten zien wiens kinderen wij zijn. En wat is dat ontzaglijk erg, dat wij die duivel geloven en blijven geloven. Jonge mensen, die duivel die jullie voorschildert, dat zijn dienst een heerlijke dienst is. En die je laat geloven dat de dienst van Christus een zware dienst is. Een harde dienst is. Oh, hij draait waarheid en leugen om. Want er is geen heerlijke dienst, jonge mensen, dan de dienst van de Heere. Niets geeft meer vreugde en blijdschap in het hart dan de dienst van de Heere. En niets zal je meer smart, vroeging en pijn geven dan de dienst van de vorst der duisternis. Oh, wat is hij ook een leugenaar als het gaat om het geestelijke leven. Wat kan hij mensen in strikken brengen? Wat kan hij ze influisteren? Je kan al wel jaren in de bank zitten, ja heel je bank, heel je leven in de bank verslijten. Maar als je niet uitverkoren bent, kom je er toch nooit op. En we geloven het. En anderzijds kan hij mensen zo verstrooien met de gedachten. Komt allemaal wel goed. Je bent toch gedoopt en je beleidt ze dan. Je leeft toch zo keurig met de kerk mee. Wie kan er nou eigenlijk wat op jou aanmerken? En dan toch God ook niet. Het zal allemaal wel meevallen. O gemeente, wat worden wij dan? Geconfronteerd ook met die leugenachtigheid. Ook in de gemeente. Als wij daar gestaan hebben voor het doopvond. Als wij daar ons ja-woord aan de Heere gegeven hebben in het uur van belijdenis. Als we daar gedoopt hebben onze kinderen. Aan de Heeren hebben opgedragen en we hebben gezegd, Heere, we zullen ze opvoeden in de vrezen des Heeren. En we hebben het niet gedaan vanuit dat ware geloof. Dan getuigen al die ja-woorden dat we van nature leugenaars zijn. En wat komt het dan van gemeente toch vanavond allemaal zo heel dichtbij. En wat is dan nodig vanavond? Wat is nou voor u en voor jou en voor mij nodig? Wel één ding, gemeente. En dat is waarachtige bekering. En dan allereerst hiervan. Dat wij de duivel niet langer geloven in zijn oerleugen. Dat is de eerste bekering die wij nodig hebben. Dat we daarvan verlost worden. Namelijk dat wij God voor waar leren houden. Want dat is de oerleugen die wij allemaal aanhangen. Dat Gods woord niet de waarheid is. En dat God het niet meent in zijn oordeel en in zijn vrijspraak. En dat is de oerleugen die wij meegekregen hebben uit het paradijs. Het is niet waar wat God zegt. En daar moeten we van bekeerd worden, gemeente. Daar moeten onze ogen voor geopend worden. Dat dit woord en dat de God van dat woord de waarheid is, onfeilbaar, de waarheid Gods is. We moeten het leren geloven, dat God een man is die niet liegen kan. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou, zou hij zeggen en het niet doen, en spreken en niet bestendig maken. Daar hebben wij in de eerste plaats bekering van nodig, dat we dat leren geloven, dat het woord van de Heere waar is. In zijn vervloeking, in zijn veroordeling, maar ook in zijn heerlijk evangelie, waarin hij de zondaar in genade wil aanzien. Is dat niet de grootste zonde, gemeente? De oerleugen die ons vasthoudt. Dat wij het niet willen geloven. Dat God in Christus zondaren genadig wil zijn. Is dat niet ons verzet tegen hem? Dat wij hem niet geloven in zijn eenzijdige, opzoekende liefde. Dat we niet geloven dat het waar is. Dat God al zo de wereld lief gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nee, zegt de duivel, dat is niet waar. Het is niet voor jou. God is een vredetiran. God meent het niet dat hij ook jou zalig wil maken. Dat we dat nou gaan leren geloven. De waarachtigheid Gods, dat hij het waarlijk meent. Als hij met eedzwering zegt, zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u Israël, van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dat meent de Heere. En wij zeggen, ja Heere, maar dat kan toch niet zomaar. Hebt u waarlijk mij op het oog? Oh, en dan kan er zoveel dwaling zijn. Dat de mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet voor mij. Dan moet ik toch wel eerst een verbroken zondaar zijn. Dan moet ik toch wel eerst een uitverkorenen zijn. Dan moet ik toch wel eerst tranen van bedrouw willen hebben. Voordat de Heere mij aan zou willen nemen. Nee, gemeente. Wat zoekt God? Het goddeloze. Hij zoekt het weggedrevene. Hij zoekt het rebellerende. Geloof dat nou toch eens. Dat God onvoorwaardelijk de zondaar nodig. U hoeft niets mee te brengen. Want u kunt geen tranen meebrengen. U kunt geen berouw meebrengen. U kunt alleen maar zonden, vijandschap en verzet meebrengen. En God zoekt zulke verlorenen. Gelooft u dat nou eens? En de oerleugen is, die de Satan u en mij en ons allen influistert. Het is niet waar wat God zegt. Daarom, Heere, bekeer ons van dat ongeloof. Dat brute ongeloof, Heere, dat u niet voor waar houdt. Laat dat ons gebed mogen zijn. Heere, geef dat wij u mogen geloven. U die de bron van de waarheid bent. U die de waarheid bent. U die niet liegen kan. U die het recht lief heeft. Heere, dat ik u zo mag leren geloven. Heere, maak het ook waar. Verlos mij van mijn leugenachtig hart, gemeente. Dat we ons bekeren zouden en de Heere houden voor een waarachtig man. Wat wordt ons ten slotte dan gevraagd? Wel, dat zegt onze catechismus, dat ik altijd en overal de waarheid lief heb, oprecht spreek en mij naast een eer en goed gerucht voorsta. Laat dat als een klaroenstoot, om het zo te mogen zeggen, mee mogen gaan de nieuwe week in. Laat dat het verlangen mogen zijn, Heere, dat ik nu de waarheid lief mag hebben. Dat ik in mijn spreken oprecht mag zijn. En dat ik maar één verlangen heb en dat is mijn naasten eer en goed gerucht voortbrengen. Heere, dat ik mag bouwen aan de eenheid in mijn gezin, op mijn werk, in het midden van de gemeente. Dat dat mijn verlangen nu mag zijn. Als u daar vanavond tot mijn ziel zegt, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Heere, laat dan ook voor mij mogen gelden. Ja, Heere, ik haat het vals getuigenis geven. En ik heb lief, Heere, om een goed getuigenis van mijn naaste. Ik begeer niet anders dan de waarheid te spreken. Want gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Dat verheugt de Heere, wanneer zijn kinderen elkander liefhebben en in de waarheid wandelen. En zo heeft ook Jeremia het geleerd. Ziet gij niet, Heere, naar waarheid in het binnenste? Zijn uw ogen niet gericht op de waarheid in het hart? O, dat we zo mogen spreken. En dat we zo mogen handelen. En dat we het mogen weten. God is mijn getuige. Zo te spreken, wetend dat God alle dingen hoort. Zo te mogen getuigen, wetend dat er een boek voor Gods aangezicht is. Waar al hetgeen wij spreken, wordt opgetekend. Dat je het mag weten, bij alles wat je zegt. God hoort mij. En dat je het in je binnenste mag weten, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u en daarom ook de waarheid lief heb. U weet, Heere, waar het mij in deze dingen om begonnen is. Om uw eer en om het heil van mijn naaste. Gemeente, wanneer hebt u voor het laatst iets goeds over uw naaste verteld? Mijn naasten goede eer en naam voortbrengen. Waarheid spreken, oprecht zijn in alle dingen. Heere, wie is daartoe bekwaam? Niemand. Hoe kunnen wij dan toch in waarheid wandelen? Wel, als wij met Christus verenigd worden, die toch de waarheid is, om nu door het geloof aan hem verbonden te leven, door zijn geest te mogen wandelen. Want hoe wordt de geest van Christus genoemd? De geest der waarheid. En het is die geest die het woord laat schijnen in ons hart, waardoor wij in de eerste plaats al onze ongerechtigheden, al onze leugenachtigheden voor ogen zien. Hij is het ook die ons daar de smart over geeft. Hij is het ook die ons bekeert en waarheidsminnend maakt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is het die ons hart vernieuwt. Hij is het die onze wil verandert. En hij is het ons die waarheid minnend doet zijn. Ja, hij is het die in ons hart werkt. Heere, maak mij eerlijk. Heere, maak mij waar. O, dat zo ook dit gebod ons uit mag drijven. Om tot God bekeerd te worden. Om hem te mogen leren geloven in de waarachtigheid van zijn woord. En ook door zijn geest die waarheid te lief te krijgen en te bewandelen als beminnaars van die waarheid. En dan tenslotte mag ik nog één toepassing maken, gemeente, vanuit dit woord. Als de Heere daar zegt, gij zult geen vals getuigenis spreken, dan is dat de God der waarheid die het zegt. En dan is zijn woord alle aanneming waardig. Want zijn getuigenis is de waarheid. En daarom, u jij die zo bestreden wordt, zou de Heere ook aan mij willen denken. Zou de Heere ook mij genadig willen zijn. Zou de Heere ook mijn zonden willen vergeven. Zou de Heere ook mij in zijn genade willen aannemen. O, zie dan, hij die dit gebod geeft, gij zult geen vals getuigenis spreken. Zal hij dan zelf vals getuigenis spreken? Wie zou dat vanavond durven zeggen? Niemand, toch? Daarom, zijn woord en beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Worstelaar, strijder, aangevochtenen, leg u neer. Op de waarachtigheid van het woord. Houd u aan dat woord vast. Als een drenkeling te midden van de golven. Als u dreigt te verzinken. En de duivel fluist u de leugens in. God meent het niet. Kan voor jou niet. Grijp dat woord vast. En zeg het tegen de vorderduisteren. Dit is het woord van God. Die de waarheid is. En in dat woord lees ik. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Zou dat dan niet waar zijn? Jazeker, het is waar. Hij heeft het gezegd met een eedzwering. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij zijn wegen leren. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij die de waarheid bemint. Ge zult hem vinden, Omdat hij een God is die niet liegen kan. En zijn woord de waarheid is tot in der eeuwigheid. Amen. Eens is ook het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo bent u tot ons gekomen. Met uw woord en wet waarin gij het ons voorgehouden hebt. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Heer, en hebben we vanavond gezien, wat is uw woord toch zeer wijd, Heer. En wat raakt het ons allemaal. En wat vallen we allemaal in die strik. Zelfs de groter in het koninkrijk der genade als een David, Heer. Hoe heeft hij lichtelijk ook veroordeeld een ander kind van God, Heer. En daarom bidden wij u, wil gij er ons voor bewaren. En geef dat we de waarheid lief mogen hebben. Dat oprecht zijn in al onze getuigenissen. Heer, verzoen dan de zonden die ons allemaal aankleven. En geef toch uit genade dat hartelijke verlangen uit u. Gewerkt door uw lieve geest, om nu in waarheid te wandelen. Heere, werken toch uit genade, dat in ons harde beden leeft. Leer mij toch in uw wil te wandelen. Ik zal dan naar uw waarheid handelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Mag dat ook in het bijzonder gelden, als we geroepen worden om uw dood te gedenken. Als we door genade u hebben mogen leren kennen, geef dan ook dat ook dit negende gebod mee mag gaan. En de uitleg daarvan en de toepassing aan het hart. Laat dat in het midden van de gemeente. Die heerlijke vrucht van de liefde tot de waarheid. De liefde tot u en tot elkaar gevonden mogen worden. Wilt gij dat werken, want dat is uw werk. Daarom roepen wij uw naam aan. Dank dat we uw woord mochten verkondigen. Verzoen al het zondige wat erin geweest is. Heere, en zegen het. Douw het toch met die hemelse zegen van boven. Wij bidden u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot u eer van grote zonden vrij. En laat dat nou ook het verlangen zijn. Laat u mijn tong en mond en s harts ten diepste grond toch welbehagelijk wezen. Zingen wij dat met elkaar uit Psalm 19 en daarvan het 7e vers. draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.